Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 51 en daarvan het zevende zangvers. Dan zal ik elk die het helspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijns hels, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen. Dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld, uw heilig recht, gepaard met goedheid roemen. We noemden u Psalm 51 en daarvan het zevende zangvers. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan die van Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Nog vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We hadden genoemd te lezen 2 Korinthe 5 en daarvan de eerste 10 versen. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit een hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen.
Psalm 6. Vers 5 en 9. Psalm 6, vers 5. Wie kan, want wie kan naar het verscheiden op aarde meer verbreiden? Uw grootheid en uw lof, wie zal uw gunst bewijzen in het zwijgend graf ooit prijzen? U zingen in het stof. En een negende, de Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord, de Heere zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken, hij houdt getrouw zijn woord. 5 en 9 van Psalm 6. Liefde, hebben jullie nog een beetje moed op? Hebben jullie nog een klein beetje moed? Als je kijkt op de omstandigheden en we gaan door het leven heen, dan zeg ik, heb je er nog een beetje moed op? En u zou kunnen zeggen, waar moet ik dan toch moed hebben? Nou ja, wij hebben zoveel sterfgevallen weer gehoord in de achterliggende week. En we hebben dan ook zo bij dat graf gestaan en we hebben dan gezien hoe dan de aarde gelaten wordt. Iemand die in het midden van ons wel bekend is. Dan zien we dat zo voor ogen en dan kunnen we denken dat graf en dan denk je, heb je de moed op? Zou het gaan, zou het kunnen, wanneer ik aan de beurt ben? En dan als het ware dus dan om heen te gaan, ik preek overal en ik kom dan elke keer daarin heen en dan zie ik het weer. En dan wordt het elke keer weer in de kamer, de consistorie gezegd. Dan zegt hij, nou van een kind van 3 hoorde ik, meen ik, en van 5 jaar, en van een jongen van 19 jaar weer. En dan weer hier vanuit de families, dan hoor ik het in één keer weer. En hoor ik van al die sterfgevallen en dan zei ik eigenlijk tegen mijn eigen... En dan zei ik het misschien ook hier dan hardop. Heb u er moed op? Zal het gaan? Dus wanneer het einde van het leven in zicht wordt gesteld, dan kun je denken, ik kan me nog voorbereiden erop. Maar als je dan zo kijkt dat het al met snelheid voorbij hebt te gaan, wat heb ik dan nog voor te bereiden? En heb ik er dan moed op? Heb ik er dan moed op dat het zal gaan? Nou ja, dan denk ik dan, nou ja, dat komt toch niet, ja. Nou, dat is een slechte bemoediging, hoor. En dan zegt, ik ben nog jong. Dat is dan ook nog niet zo echt zo wijs, vind ik dan. Als je dan denkt, nou ja, later maar. Nee, heb je de moed op? Als ik dit gedeelte lees, dan krijg ik natuurlijk van de apostel Paulus ook iets voorgesteld. Wat je dan eigenlijk kan verklaren vindt van alles wat hier dus hebt te gebeuren. En heb je er dan moed op? En als ik dan denk dan aan die grote godsontmoeting, daar staan we toch zeker allemaal voor. En je kunt toch niet zeggen dat er iemand is die overgeslagen wordt en dat God zijn plan wijzigt, dat je zegt, jou gaat het niet aan. En je kunt toch niet zeggen dat God in zijn beleid verandert wanneer het toch in het woord geschreven staat dat de mens heeft te sterven en daarna het oordeel. Dan kun je dus toch niet zeggen, nou ja, dat houdt nou in deze moderne tijd. Dan hebben we al zoveel dingen en techniek en zoveel wetenschap dat we denken, nou, dat zal wel een keer meevallen op het. Het loopt zo'n vaart niet. Misschien komt er wel een dokter en wel een stevige leven verzekerd. Ja, dat kun je wel vergeten. Heb je de moed op, kun je voor God verschijnen en dan kijk je naar eigen en denk je, ja, ik ben een braaf mens. Ik ben een braaf mens en ik geef iedereen het zijne en ik ga naar de kerk en nou, het zal wel meevallen. Ja, heb je er dan moed op? Geloof je dat dan, dat het zo gaat gaan? Dat het dan zou kunnen? Dat je dan denkt, ik kan God ontmoeten, zou het zo gaan? Heb je de moed op? Nou ja, als ik dan in die Bijbel lees, dan zeg ik, ja, bij Gods kinderen natuurlijk wel. Hè, die hebben een goede toekomst te verwachten. Ja, ik denk eigenlijk, nou ja, een goede toekomst. Dan denk ik, nou ja, ga trouwen. En ik kijk naar de economie en ik heb dan wat geld verdiend. Of ik beleg het dan als het ware, de valuta, dat is echt nog wel een beetje te doen. En wanneer ik dus kijk die toekomst, nou ja, het is wel een beetje gevaarlijk geworden, denk ik hoor. Wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. En als je dan, ja, en denkt dat je nog een bondgenoot hebt en die verraadt heel de boel, dan kun je beter ook oppassen natuurlijk dan. En dan kun je zeggen, nou wat zijn toch die bondgenoten die dan in het leven, wie is nou eigenlijk dan mijn bondgenoot? Ben je in het verbond? In God verbond? Heb je de moed op? Heb je de moed op? Als je dan gaat sterven en dat je God ontmoeten moet, kan het dan eigenlijk dan? Ja, dat is toch je toekomst. Dat is toch de toekomst van iedereen. En dat we toch staan voor God. En dat we toch voor God rekenschap moeten geven. Heb je de moed op? Gaat het dan? Denk je dat je nog een tijd hebt te leven? Hoe oud zou je worden? En wanneer komt het aan? Heb je er moed op? Dus ja, daar zijn toch best wel dingen waar ik over kan denken. Als ik dan zeg, die toekomst, zal ik dan bij God wezen? Ja, dominee, ik heb er moed op. Want Heere, die is mijn genade geweest. En mij wacht de eeuwige heerlijkheid. mij wacht even vreugde en mij wacht om straks dan altijd bij God te zijn. Altijd in die eeuwigheid bij God, altijd bij Christus, altijd bij de zaligmaker, altijd bij die dierbare borg, altijd een eeuwig bij Abraham, Isaac en Jacob, al die andere bijbelheiligen, altijd in de hemel. Ik heb de mot op. Paulus zet de moed op. Heb u de moed op? En hij zegt, zal ik daar zijn? O dominee, en wanneer toch het heiligdom open gaat, het zal toch een eeuwig pot zijn, en dat ik daar toch bij mag zijn, en dat, ik, ja, en dat God me moed gegeven heeft, en dat God mijn genadig geweest is. Ik heb de moed op, omdat God mijn God is. Nou ja, dan is het goed. Maar ik vraag u dan, ja, het in het algemene, en wanneer ik dus dan Gods volk en kerk in Paulus zit, en welke dus dan spreekt in de bijvorm, en dus niet in ikvorm, en dat betekent dus dan hij alleen, maar al de gelovigen, wij. Wij hebben de moed op. Dan moet je niet denken dat het dan voor iedereen is die de moed op kan hebben, omdat hij dus bij de kerk hebt te horen. Zoals u en wij, wanneer we dus dan allemaal bij de kerk hoort. Ik wil u nog een keertje vragen met indringende stem. Heb u de moed op? Kan het? Kan het dan? En kunt u er dan voor op verschijnen? Als het dan vandaag afgelopen is, wanneer de dag van morgen niet meer aan hebt te preken, wanneer de week niet tot een einde gebracht wordt, wanneer het jaar niet zal worden vervuld, heb u de moed op? Nou ja, hoe spoedig, als je daar toch eens komt in te denken, wat dat nou is. Nou ja, en dan, dat Christus op de wolken des hemels weerkomt. Wanneer ik Paulus dan in zijn brieven dan steeds dan, ja steeds weer, en niet als kanttekening, maar dat hij dan komt te zeggen dat het daarop aangaat, dat Jezus Christus op de wolken weerkomt, de hemelse bruidegom, en dan... Heb u de moed op dat u dan, dan onder die scharen die niemand tellen kan, wordt opgenomen? De bruiloft. Ja, het is net aangekondigd voor je. Hey, van de week is bruiloft. Nou ja, heb je de moed op dat huwelijk? Heb je de moed op die trouwerij? Heb je de moed op om te zeggen, ik heb de kleren uitgekozen... Maar is het nou dat bruiloftskleed, is het nou die bedekking die ik voor God gekregen heeft om mijn naaktheid te bedekken? Daar lees je net dan van de apostel van dat wij onze naaktheid bedekt moeten weten. Dat is dat de mens dus dan, ja, zijn onwetendheid en zijn naaktheid zonder kennis dan voor God in het leven bedekt zit, en door de gerechtigheid van Jezus Christus de Heer, en welke is genadig. Moed op. Dus dat betekent dus dan, en dat ik bij die bruid van Christus heb te horen, en die gaat tot die toekomst tegemoet. Heb je er moed op? Ja, je hoort bij een christelijke gemeente. Dus er mag toch verlangd worden dat u de verwachting van die toekomst hebt dat de bruidegom komt en dan gaat hem uit tegemoet. U hoort toch bij een christelijke gemeente, dus dat getal, dat wil dus zeggen van de volheid van de gemeente. Dus dan niet te zeggen van, nou ja, die dan wel schiften, weet je wel, schiften, die van die kerk en die van die kerk. Nee, de christelijke kerk en de christelijke kerk in het algemeen. 10. Hey, de moed op, allemaal. Maar voor die 5 gaat het dan tegenvallen. Voor die 5 gaat het tegenvallen. En die kunnen zo zeggen, ik heb er moed op. Maar als ik dan naar die andere kijk, die zegt, oh God, wat zou het toch een wonder zijn. Wat zou het toch een wonder zijn. En dat ik dan, ja, dat ik dan ook daar mag zijn waar u bent. Maar diegene en die anderen die zeggen, ik heb de moed op hoor. Wij gaan naar de hemel. Het zal niet feilen. Kijk eens dan toch Kijk toch, het mist toch niet. Ik ben een christen. Hij gaat echt naar de hemel toe. En die gaat, daar gaat het voor tegenvallen. Maar voor die anderen niet. Dan gaat het meevallen. Nou, als je dan je eigen beetje kent, dan zegt hij, oh, die zonde toch, die verkeerde dingen toch. En je ligt eigenlijk dan zo te prakkezeren. En dan denk je wel, ja, ik durf het toch niet te ontkennen dat de Heer in mijn leven kwam en me genadig was. Maar eigenlijk nou toch in het verloop van die tijd op te kijken, ach, dan val ik mijn eigen zo tegen. En dan is het dat ik die zonde te vinden, ik heb er helemaal geen moed meer op. Oh, ik denk toch eigenlijk dan dat het niet zal gaan. Nou ja, dan kun je nog bemoedigd worden van deze keer. Dat het is in de waarheid Gods die vaststaat tot in de eeuwigheid. En die dan het niet erop hebt terug te komen. Hetgeen wat hij heeft gewerkt. Maar dan zei je, ja, dan word je dus bemoedigd. Dan word je bemoedigd. En je hebt geen moed meer. En je hebt geen kracht meer. En dan word je bemoedigd. Maar degene die zegt, ik heb er moed op bij zijn eigen. En dan heeft eigenlijk dan niks om te bemoedigen. Want dan doe je het in je eigen dan wel. Die mensen vallen moeilijk meer te overtuigen dat ze nog bekeerd moeten worden. Die mensen die vallen moeilijk meer iets aan te zeggen. Ze zijn echt verschrikkelijk eigenwijs. Och, ze weten het zo goed. Ze hebben het zo goed onder controle. Ze hebben het zo vast in de zak. Ze hebben het zo goed bij. Er is eigenlijk niet veel meer mee te beginnen. Maar de anderen, die moeten nog bekapt worden. Hier een klap, daar een klap. En dit moet er weer af. En daar, dit is nog weer oneffen. Dat moet nog een beetje gepolijst worden. Dat moet een keer weer ingezien worden. Dat moet hij dan weer erg in krijgen. En hier gaat hij weer onderuit. En daar gaat hij weer onderuit. En dit deugt weer niet. En er is geen verbeteren aan. En dan zegt de Heer, doet u het toch. En dan heb ik er moed op. Heren, en wilt u en mij dan en net maken als hij? Wie bedoel je, als Paulus? Ja, ook wel. Maar hij en met een grote hoofdletter, en dat ik de beelden zijn zoons gelijkvormig word, en dat ik zo bekapt mag worden, en dat ik zo bearbeid mag worden, en dat ik zo ook tot het inzicht mag komen, en dat ik zo ook verstandig gemaakt mag worden, en dat ik zo ook van uw liefde vervuld mag zijn als hij, Christus. Het zijn toch eigenlijk toch wel heel belangrijke vragen. Hey, de moed op. Moet je echt voor je eigen doen, hoor. Niet voor de ander luisteren. Ook als kinderen, jeugd, catechisanten. Hey, de moed op. Kun je God ontmoeten? Nou, 3 hè, van de week, 5. 5 jaar, kindertjes. Ga je al mee met 3 jaar? 5. Ja, die zit ook al in de kerk. Heb je wel horen zingen, hè? 5 jaar ben je, hè? Of 6? Ja, daar moet jullie ook over nadenken. Je moet toch ook bekeerd worden? Je hebt de Heer toch ook nodig, kinderen? Ja, ik denk misschien dat jullie er nog meer aan denken als de ouderen. Dan hoor je dat wel eens. Moeder, wat betekent dat toch, die eeuwigheid? God ontmoet de kind. Moeder, wat betekent dat toch, die moeilijke woorden van bekering? Nou, ik moet met God verzoend worden, kind. Moeder, hoe krijg je dan een nieuw hart? Ja, daar komt Gods geest in wonen, want die wederbaart het. Wederbaren, wat is dat dan? Dat kan toch niet? Ik ben toch, ja, maar als je nou eenmaal geboren, dat is voor eeuwig verloren. En voor tweede keer geboren, dat is opnieuw geboren, uit God geboren, van de hemel geboren. Kind, dan word je gered. Oh. Ja, zegt de dominee, nou moet erop. Het was toch zo fijn gisteren. Ja, kind, maar dat houdt op. Dit is de echte blijdschap, niet de vreugde die de Bijbel kent. Dat hoort bij de natuur. Moeder, wat is dan eigenlijk dan toch die echte vreugde? Als je de Heer Jezus kind, de Christus mag kennen, kind, dan ben je gelukkig. Oh. Ja, bemoedigd. Nou, zo doet de apostel het eigenlijk ook zo'n beetje. Hij zegt het dan in zelfde E6. Wij hebben dan altijd goede moed. Maar wij willen spreken dus dan waaruit die moed verleend wordt. En dat is dus dan vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij willen in de eerste gedachte dan stilstaan bij de toebereiding voor de eeuwigheid. Toebereid voor deze ontmoeting met God. En in de tweede plaats de verzekering van een goede toekomst. En de moedgeving in onze levenswandel. Dus in de eerste plaats de toebereiding. Wanneer de aardse tabernakel afgebroken wordt. Wij hebben een gebouw bij God. En die dat zelf bereid heeft, dat is God zelf. En de verzekering. Want de Heer die heeft zijn onderpand gegeven. Daartoe gaf hij ons ook het onderpand des geestes. En dat geeft ons moed, zoals hij dat in 6 hebt in te leiden. Het is God. Het is God. Het is God die ons de moed geeft. Geliefde, wanneer we het hebben te weten, dan kun je zeggen dat de woorden toch wel eenvoudiger zijn dan dat wij in het eerste gezicht hebben te zien. Maar wanneer wij denken dat hier dus dan net te spreken van hetgeen wat hier afgebroken te worden en opgebouwd te zijn, dan kunnen we denken dat er voor ogen iets is wat wij eigenlijk zelf wel kunnen meedragen of wat we in de tijd hebben te zien wanneer ons lichaam er is. Wanneer wij staan bij een ziekbed en wanneer wij zijn onder de zieken en bij degenen die oud geworden zijn, het valt mij steeds dan meer, nog steeds meer op wanneer ik zelf heb ouder te worden, dan zie je wel dat het verval van de tabernakel van ons lichaam is. En eigenlijk zijn dat dan de boden, wanneer ik dus dan het lichaam ziet vervallen. Wanneer u dan van de jeugd hebt te weten dat gij in de kracht en de bloei van je leven staat. En je ziet dan bij de trouwerij de jonge mensen, welke dan zo fris en groen hebben te staan. En als een bloem is het waar op het veld. Dan denk je eigenlijk, nou die hebben nog een poosje voor zich. Maar als ik dan iemand dan uit mijn vroegere gemeente na een lange tijd heeft gezien. Dan zeg ik, joh wat ben je toch oud geworden. Dan zie je wel dat het lichaam eigenlijk dan vervalt. Jonge mensen, welke is het waar, ze staan in de kracht van het leven te staan, zo klein om je heen hebt te huppelen. Die ziet dan als volwassen mensen naast je staan. En als je nog eventjes staan hebt te kijken, dan zie je wel dat er ook hier dan als het ware, dan de tekenen van verval al invallen. Nog niet zo erg, hè? Maar het is wel te zien, hè, dat wanneer je de 33 gepasseerd bent, dat je dan kan zeggen, nou ja, je bent over je hoogtepunt heen. En dan kun je dan zien dat er eigenlijk dus dan bij dat grijs worden, dat kan al voordat je 30 bent. En ook zo, dat het de verval in het lichaam, ik zal het als pas een keertje dan, omdat je dat veel meer gaat vergelijken. En dat je zegt, kijk eens dan, wat die mens toch oud. En hij gaat naar zijn eeuwig huis. Dus wanneer u dan op de aarde te zijn en u kijkt als het maar in de spiegel en dan ziet u net als het Paulus zit en dan ziet u wel dat die tent waarin u woont die dan vervalt. Nou ja, dan kun je, als je zegt van nou ik krat met de ijver aan mijn werk en je bent nog jong en fris en dan kun je zo de kinderen het ware dan op zien gaan in het werk. Vader, kan ik nog wat voor u doen? En niets is te veel. Maar als ik dan heel de week aan het werk heb te zijn, dan zegt zo'n knaap, en knaap die sterk is, die zegt, ik ben gebroken. Nou ja, en dan kom je als thuis En heb je iets dan ervaren van wat er in de moeite betekent te zijn. Wanneer je dus dan aan het werk hebt te zijn. En dan is het bottenwerk. En dan heb je dan kracht te sparen dan als van een reus. En je moet het afleggen. En wanneer het gaat over het verval van het lichaam. Dat je zegt, ik ben gebroken. Nou, dan is dat... dan is het eigenlijk die tabernakel. Die tent waar ik in woon, dat is het lichaam. Waar je dus dan in reist. Waar je dus dan van in en uit op te gaan. Wanneer je visites aflegt. Wanneer je verjaardagen viert. Wanneer de trouwerijen gedaan worden. En als je dan kijkt, is waar dus dat je dan bij een bepaalde leeftijd zegt. Ik ga maar niet meer, want ik ben moe. Dan zijn dat de tekens waar dus dan van het verval. En dan had het lange duur. En dan zegt, ja, ik moet te voorbereiden op een oude dag. Want wanneer ik dan die toebereiding zit van die oude dag. Dan zie ik wel dat de mens ijverig bezig is om hier dan wat bijeen te brengen. En wat aan geld te zijn. En stelt u voor dat u een prachtig huis gebouwd hebt. En dat u dan een vasthuis gebouwd hebt. En dat het versierd is met prachtige goederen. En dat het dan is dat u zegt, dit is mijn pand. Mijn pand. Ja, dominee. Ze gaan hier in de buurt. Daar aan dat kanaal. Of aan die IJssel. Daar gaan ze een nieuw pand zetten. En het grote huis. Dat doe ik dan aan de kant. En ik ga daar in een appartement. Dat is dat pand. Nou, dat is dat. Wat voor pand is dat dan? Een onderpand. Dat u het eeuwige leven hebt. Dat u zegt, nou, ik zal hier nooit verdwijnen. Dat huis, daar ga ik dan straks bewonen. En ik ga dan rentenieren. En ik heb dan bijeen vergaderd. En ik ga er gebruik van maken. En ik ga hier dan rust nemen. En ik ga dus dan een gezellige nieuwe oude dag dan. Een nieuwe dag dan, oude dag. Ik ben, nou ja, het is tegenwoordig 67 en dan ga ik dan rusten. Nou, is dat een vasthuis? Ja, is dat een vasthuis waarmee ik dan zeg, staat toch in de eeuwigheid. Dominee, ik heb me toebereid, ik heb me erop toegelegd. Dat ik dan hier als het ware toch nog een lekkere, rustige oude dag heb. En het is allemaal goed verzekerd. En het is dan vast als het ware dat ik daarin kan wonen. Het is een prachtig plekje wat ik probeer in te nemen. En ik denk, hoe lang blijf je daar dan? Nou ja, dan zegt hij dus dan de apostel. Hij zegt dus dat de tabernakel van ons lichaam afgebroken heeft te worden. En die spreekt dan ook dan van een toekomst dat zij een gebouw bij God heeft. En hij neemt dan het tegenwoordige dus dan in aanmerking. En dat je dan kan spreken van een gebouw. Maar dit is dan met handen gemaakt. En dat is dan mijn verzekering. Maar er hebt de Heere en die heeft een pand. Die heeft hier een onderpand. En van een goede toekomst. En een vasthuis. En welke niet met handen gemaakt te zijn. Maar welke in de hemel is. En hij verlangt er ook naar. Jongens, jonge mensen, je hebt een trouwerij, hè? Verlang je daarna? Hoe lang ben je er al mee bezig geweest om het huis in orde te maken? Wat heb je aan materialen te besteden gehad? En wat voor geld had je daar voor in aanmerking? En wat waren uw uitgaven? Jonge mensen, en je gaat trouwen dan en je maakt je plannen. Maar kun je die plannen verwezenlijken? Kun je zeggen dat het iemand die het huis voor je gebouwd heeft, dat die ook het huis afmaakt? Kun je denken dat de man die de bedrijven, die die bouwkunde heeft en die dan goed geïnvesteerd heeft, dat hij de volgende week nog is? Kun je denken dat jij er nog in gaat wonen, wanneer het over deze huizen gaat, welke we hier op de aarde hebben. Je bent er druk mee bezig. Je maakt de toebereidingen en je slaat de steden in en je bestelt het hout. Dat gaat hier dan straks ook gebeuren. Wanneer ik dan zeg straks, dan is het de ledenvergadering. En dan gaan we beslissen of we de kerk gaan verbouwen. En dan wordt het uiteengezet wat de plannen zijn. En dan hebt u dan de goedkeuring open te geven. En we hopen dan straks dan eigenlijk dan in een kerkgebouw te zitten. Waar we eigenlijk dan bij kans, nou ja, toch erg wel mee ingenomen zijn. En wanneer het dan zegt, kijk eens dan, het is allemaal prachtig nieuw geworden. En bij de tijdupdate. Nou ja, kijk dan. Dus dan, wat er allemaal aan toebereidingen is. Wat is de kerkraad dan mee bezig geweest? Waar is dan eigen bestuur dan mee bezig geweest? De bouwcommissie. Wat heeft u toch allemaal toch al gedaan voordat het gebouw er is? Of gerenoveerd is? Nou ja, en die ons daarvoor toebereidt, en dat is God, en die ons de kracht in het leven geeft. Maar het is niet te verzekeren dat degene die aan begon, daar ook nog in wezen zal. En hier dan ook nog zitten zal. Dat kun je niet verzekeren. Maar als het dan is dat je zegt, kijk eens, ben verzekerd dat ik er straks naar boven ben. In dat gebouw wat God heeft bereid. En dat God aan de kerk heeft gegeven. Hij is te druk mee bezig. Hij bereidt het u voor. Nou ja, dat zie je dan niet zo van, oh, het is gewoon kerk, weet je wel. Het is gewoon kerk. Nou, zondag, ik ben blij. Nou ja, goed. Nou, echt blij, ik weet het ook niet hoor. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Of ik doe het anders dan. Gewoon een beetje, weet je wel. Gewoon een beetje mee bezig zijn. Nou ja, het is dan zondag. Maar weet je wel, dat de Heer dus dan bezig is om dit gebouw te voltooien. En weet je dan dat hier aan het werk is om mensen, kinderen dan thuis te brengen. En dat kan, dat hij daar zal wezen wanneer het op die grote godsontmoeting komt. En denk je dan dat God werkeloos is wanneer je dan in de kerk hebt te zitten. Wanneer het gaat over dat wat er in de preking het gebeurt. En wanneer het toch zo God dan toebrengt zondaren tot de zaligheid. Ja, dat heb ik wel begrepen. Wanneer ik een boek lees, of ik hoor mijn ouders erover spreken. Dat het dan van grote betekenis is. En van beslissende betekenis is. Wanneer we in de kerk zitten. En God is bezig dan om zijn werk te doen. Nou, niet alleen dus dan dat hij dan aan de wereld heeft te denken. Welke hier dus dan onderhouden moet worden. En de mensen die verzorgd moet worden. Maar dat er ook dus de ziel gered hebt te worden. En dat de mens dus dan, ja, er moed op hebt. Wanneer het dan straks dan de eeuwigheid hebt aan te doen. En dat dan is dat hij dan voor God geleerd en voor God onderwezen is. In hetgeen wat hij aan het werk doet. Nou, dat moeten wij dus dan ook wel soms. Hè. Je bent jong, je volgt een opleiding. Een carrière maak je. Je bent de man van de praktijk. Je leert voor automonteur of voor de bouw. Dan kun je zeggen, nou, ik zit in de klas en ik krijg het dan voor. En ik hoor dan, ik krijg examen. En als ik daar dan op een gegeven moment in de praktijk in staat, dan ga ik beginnen. En dan ga ik aan klussen. Dan begin ik eraan. Ja. Maar in het werk wat God op de aarde verricht, er is nog nooit iemand aan begonnen. Dat komt omdat wij van die grote rotsteen zijn. Die God, die rotsteen, welk is tegen God. Zo hard als een steen en zo verschrikkelijk indrukloos. Het is niet te zeggen hoe hard het de mens is. En weet je wat hij dan eigenlijk doet? Hij zegt tegen Abraham, zie de holligheid waaruit gij niet te gehouden zijt. Dus God die haalt je uit dat blok marmer. God neemt die dan, ja, met eerbied te houweel. Waarmee je dus dan uit deze rot gehouden hebt te worden. En dat hij daar een stenen te maken. En een steen voor het grote godsgebouw. En dan heeft hij dat toe te bereiden. En dan is God ermee bezig. Om hier dan uit deze keihard de wereld en met als haat en doodslag. Dat hij dus dan de mens dat God eruit gehouden hebt te worden. Gelijk als een boom en dan uit het woud. En als een steen dan uit de rotsteen. En hebt hij dan als het ware dus dan het werk daarmee. En met eerbied gesproken om van zo'n monster een lieveling van God te maken. De tempel, die werd gebouwd. En ja, gisteren kreeg ik nog een mooi boek. Ik heb net vanmorgen eventjes te kijken erin. De eerst alles Christus. En dan begint hij ook, denk ik, daar wou ik net vanmorgen over preken, over het fundament. Hij heeft het fundament gelegd en dat is Jezus Christus, de Heere, de God en Koning van zijn kerk. En op dat fundament moeten wij gebouwd worden. En wie heeft het fundament gelegd? Dat heeft God gelegd voordat ik geboren was. Voordat ik in de tijd was, toen lag het fundament er al. Dat heeft de Heer gegrondvest, de ganse kerk is het waar op deze vaste grondvestingen. Welke hier het fundament de zaligheid is. Welke Christus is. Waar wordt die levende stenen opgelegd en één met het gebouw gemaakt? Nou ja, hij is die grote architect die zijn plannen gemaakt heeft. En hier Paulus die geeft hem een naam. En die zegt dat God de bouwmeester en de kunstenaar is. En hier van het huis dat is. En dat staat tot in de eeuwigheid. En dan gaat hij volgens de plan uit de werk. Welk hij in de eeuwigheid gemaakt heeft. En dan ziet hij het voor ogen wat er niet is. En hij schept de wereld. En hij neemt er 6 dagen voor om die wereld te nemen. En hij bereidt die wereld toe. Welke dus staan uit geen fundamenten te staan. Hij hangt die maar zo. Hij is aan het niet, zegt de Job en geloof ik. Nou, die wereld, die heeft God geschapen. En die zwerft hier dan maar zo een eind door het heelal aan. En je moet er oppassen dat er niet in botsing komt met de zon of met de maan of met de sterren. Nee, het heeft hier een wetmatig te zijn. En hij blijft in zijn baan. Want het is God die de wereld geschapen heeft. En dat hij in 1 dag kunnen doen. En hij doet het in 6 dagen. En in de 7e dag hebt de Heer dus. En in die 6 dagen, dan wordt die wereld toebereid. Ja, dan moet ik me ook alweer haasten. Maar dan die kloppingen. Nou ja, toen Salomo de tempel, die prachtige tempel bouwde, welke hier bijvoorbeeld gesteld is met het heidendom dat boven is, dan zie je wel dat die stenen door Hiram uit deze rotsen gehouden zijn. En dan wordt die zonder kloppingen straks gebouwd. En die kloppingen, dat zijn het toebereidende werk van datgene wat er dus daar aan de bouw van de tempel is. Wij kennen allemaal gewone steden, Baal of Wildverband of wat voor verband, Waal of Maastenen of het komt uit het buitenland, de stenen, en ze hebben allemaal één formaat. Maar als ik dan bij die tempel kijk, dan hebben ze niet allemaal één formaat. En dan het klein en het te grote te wezen. En ze komen uit de rotsteen. En ze worden bekapt en ze worden behouden. En ze passen dus straks dan zo precies op dat fundament. En dat op dat fundament wordt die tempel gebouwd. En dat wil dus zeggen, die stenen ingevoegd geworden. En welke hier door de band van de rotsdiepte gelegd hebt te worden. En welke van eeuwigheid het te zijn. En welke hier dus dan in de tijd dan deze komt te bewerken en hier dan ook dan komt te leggen op het enige rot, de Jezus Christus, de Heere, de zaligmaker. Kleine en grote. Hij is een ander beeld, een beeldhouwer. En wanneer dus die stenen waren dus dan en dan gekapt en gehouden zijn en naar Jeruzalem vervoerd zijn geworden, dan zie je wel dat die stenen waren gemerkt worden van God. En die worden gemerkt net als dat het Waal of van de Maas zou kunnen zijn. En wanneer ik dat die Beduwe daar en dan die steen over zit, waar je dan die rijen stenen dan uitgepakken ziet daarop daar, ja, daar op dat veld. En dan worden ze gemerkt als het ware met het signet van deze steen over. Nou, zo doet God het. Hij neemt die steen en dan houdt hij daarin een beeld. Het beeld Gods. Het beeld Gods. En terwijl het daar als het ware mee bezig is, en dan is het nog niet direct helemaal klaar. Het wordt eens bekeken en het wordt nog eens genomen en dan wordt er hier weer een slag aan gegeven en daar een klap op gegeven en met de grote kunstenaarheid en preciesiteit en dan gaat hij dan te werk en dan op basis het ware, daar zie je wel dat hij dan helemaal jou op Christus lijkt. Dat hij helemaal op Christus lijkt. Nou ja, in het begin, en dan kun je dat nog niet zo echt zo zien. Wat heeft hij toch nog veel van de aardse dingen? Wat heeft hij toch nog veel naar de gelijkenis van deze wereld? Maar voordat hij sterft, en dan hebt hij er zoveel uitgericht, en dat je denkt dat de stap naar de hemel niet zo groot te meer wezen zal. Want ze wandelen bij de dingen die boven zijn, waar Christus is. En als je dan zo kijkt daarna naar zo'n christen, wat lijkt hij toch op zijn meester, hè? Nou ja, en die meester, dat is dan Christus. En dan eventjes dan, nog eventjes verder, dan gaat hij sterven en dan wordt hij opgenomen in de heerlijkheid. En nu is het dus dan zover dat hij dus zoveel op zijn meester lijkt. En nou kan die dus dan ingevoegd worden. Hier is dus de toebereiding op de aarde. Die ons toebereidt, dat is God. En als hij dat dan gedaan hebt, dan gaat hij naar boven. Dan gaat hij voor altijd eeuwig zingen van zijn goede tierheid. Dat gebeurt in de kerk. Daar is dan die kloppingen, daar zijn dan die bearbeidingen, daar is de Heere bezig, daar werkt hij met zijn geest, daar werkt hij met woord en geest. En je ziet een grote verandering komen in die mens, en welke hij dan steeds meer op hem gaat lijken. En weet je waar je dan nog zo ziet dan? Daar zie je eigenlijk daar een merkje op. Een merkje op die steen. Je ziet er het beeld in. Het beeld. Uitgehouden. Net als een beeldhouwer, weet je wel. Die hebt dat in zijn hoofd. En die is met één dag niet klaar. Stel je voor dat die sterft, hè, die man. Dan komt dat beeld niet klaar. Is dat niet een berg ambacht, hè? Dat ze begonnen te bouwen. En toen was het geld op. En toen konden ze geen toren. Dat is later. Dan konden ze dat grote gebouw niet klaarmaken, die toren. Want er was geen geld meer. En in Dorten moesten ze stoppen, want ja, toen ging het fundament deugde niet. Toen ging de toren ging scheef. Hè? Toen gingen de torens ophouden met bouwen, hè? Want het stond niet op een goed fundament. De grond stond niet goed, dus ja, kon je niet meer verder bouwen. Maar en dan hier staat dus dan dat er een bloedmerk is. Een rode teken op deze uitgehouwen steen van het bloed van Jezus Christus. Dus dat is anders dan het andere. Stenen dat erop lijkt bijvoorbeeld, ja, het blijft een steen. Maar als er bloed erop is, dat bloed erop, dan gaat het leven, dat wordt het een levende steen. En Peter zegt, wanneer het een levende steen is, en dan wordt hij telt het fundament gelegd. 1 Petri 2, daar kunt u het lezen. Als levende stenen ingevolgd en toebereid op dat enige fundament. En daar kun je het teken van het bloed aan zien. Anders is het gewoon een steen. Zonder bloed gewoon een steen. En met het bloed een levende steen. En die voorbereiding, arbeid, die is er toen nodig geweest om hier dus dan het beeld van hem erin te vinden. En hij geeft Christus als dat beeld. En als hij dat er dus dan in hebt en het ligt op dat fundament, en dan is hij één met het gebouw en één met Christus. En God heeft het toebereid. Nou ja, dat is de eerste gedachte. We beginnen aan de tweede, maar dan gaan we eerst een versje zingen. Eerste vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hartelijk slot bevestigt op den Heere zijn God. 146 vers 3. U zou kunnen verstaan dat Paulus daarnaar heeft te verlangen. En wanneer ik net tegen de trouwstel zeg, dat je zegt je verlangt naar de dag van je huwelijk. En dan zullen wij eigenlijk dan wel kunnen verstaan dat dit verlangen dus dan bij dat jonge stel te vinden is. En wanneer deze verbintenis dan bevestigd en bekrachtigd wordt. En eigenlijk kun je dan zeggen dat het natuurlijk dan onzeker is. En dan kun je naar het verlangen, naar de zekerheid ervan, maak het beleven. Zal ik het beleven? Dat zijn die vragen er weer. En als je dan kijkt waar Paulus dan om zucht, dan kun je dus dan zeggen dat het verlangen naar God is. Omdat God zijn leven is en dat Christus zijn borg en zaligmaker het leven voor hem is. Maar je kunt ook eigenlijk zeggen dat er bijna in dit lichaam niet meer te houden is. Ja, ik kan dat nou niet meer uitbreiden, maar ik noem een paar teksten, dan vindt u het wel. En dan zegt u, dan zegt Paulus, ik verlang er wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. En dat is verreweg het beste. En in Philip Henry stelde, als die voor de kerk dan nuttig mocht wezen, dan zou ik dan toch ook nog wel een poosje op de aarde willen zijn. Maar eigenlijk als ik dan denk van wat het daarboven is, toch niet zo lang meer. En als je dan denkt aan wat er boven te doen is, dan gaat het hier beneden nog veel erger worden. Als je dan kijkt naar het lichaam deze doods. Het lichaam deze doods. Wanneer zal ik dat lichaam deze doods nou eens afleggen? En geen zonde meer hoeven te doen. En als ik naar die tegenwoordige boze wereld dan kijk, dan zeg ik, het is bijna niet meer uit te houden. Och, daar zou je kunnen zeggen, wat geeft het nou dat die winkels open zijn op zondag? Wat geeft het nou dat de mensen dan in de bioscoop zitten? Jij bent het toch goed? Nee, het is bijna onhoudbaar dat God zo onteerd wordt. Dat je dan kijkt, als het ware, dus dat er in die wereld dan zoveel boosheid en goddeloosheid, moord en doodslag is. En als je de papieren van je huis in je huis krijgt en je moet ze lezen, dan zie je allemaal narigheid erin. En dan denk je, ja, ik wou toch maar dat ik daar me niet meer over hoefde te bedroeven. Nou, dat hoef je dan niet meer erover te bedroeven straks, dan ben je dan thuis. Ja, maar dominee, weet je dan wel dat je daar zo verzekerd aan voor kan zijn? Wie bent u eigenlijk wel? Nou ja, God heeft mij gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. Maar er is nog wat, en dat wil Paulus hier zeggen, en dat is, hij geeft mij een pand, een onderpand van. En onderpand daarvan, en dat is de volkomen zekerheid, en dat ik dan straks bij God en Christus zal wezen. Net zo goed als ik van het andere onzeker kan zijn. Ik heb het paar van de week nog een keer gezegd, hier misschien ook wel eens een keer. Als je het lam niet volgt, dan kom je ook niet in de hemel. Daar kun je gewoon verzekerd van zijn, dat je niet in de hemel komt als je het lam niet volgt. Christus is in de hemel, en daar komt u ook als je het lam volgt, want daar is Christus anders niet. Dan kun je er ook zeker van zijn dat je daar niet zal wezen. Maar ik wil het nog wel zeggen, je bent er nog, je bent er nog. Dus dat kan nog veranderd worden. Maar als dat niet veranderd wordt, dan kom je in de rampzaligheid. Dan kun je echt gewoon denken. Bedrieg je eigen nou niet. En laat je eigen nou ook niet bedriegen. En zeg nou niet, nou het kan misschien wel. Het kan niet. Of je moet het lam volgen. Dat de zonde der wereld wegneemt. Nou ja, daar komen die vragen dan op. Hè. Kan het dan? Heb je de moed op? Nou, ik weet niet wie het lam is. Heren, mag ik het lam leren kennen en volgen? Daar komt het dan uit voort. Nou ja, en dan, wat is het andere pand dan? Dat is God de Heilige Geest. God de Heilige Geest is het onderpand. De gave van God de Heilige Geest in je hart. Dat is het onderpand in de ziel. Dat draag je hier in je leven om. En dan geeft de Heer dus dan in je hart, in je leven, de verzekering van. Dat u echt hier zo bezig wordt. U hebt een pand, een onderpand. Wij kennen het wel, hè? Als je een huis koopt, dan moet je dat huis, dat is dan je onderpand. Je moet er staat eigenlijk voor het woord onderpand een waarborgsom. Waarborg is verzekerdheid. Waarborgsom, dat is een aanbetaling. De aanbetaling is er en de rest volgt straks. De Heer die geeft dus waar zijn Heilige Geest. En dat is een deel van de belofte. Dat is een deel van de belofte. En het andere deel, dat is dat u straks boven bent. De toekomst. En met de Heilige Geest geeft hij een pleitgrond. Pleitgrond voor hetgeen wat die boven van u verkregen wordt. Dat is hier al reeds aanwezig. Het is eigenlijk dan al voor een deel waar. En het andere deel komt nog wanneer u sterft. Wanneer u dan de tijd verwisselt met de eeuwigheid. Dan bent u boven. Nou ja, je koopt een huis. En je betaalt aan een zeker bedrag. De bank is ermee tevreden. En die zegt, nou, en dat bedrag, en het huis als pand. U mag het huis bezitten. Maar later, als u het afbetaald hebt, is het helemaal van u. Als u dan in de gevangenis zit en u wilt eruit, dan moet er een som betaald worden, een borgsom die ervan verzekert dan dat de zaak dus dan afgehandeld kan worden op een latere tijd. Dus u krijgt dus maar die borgsom van een ander en u gaat die gevangenis uit en later krijgt u de hele vrijheid. Als het ander ook betaald is. Nou, wie betaalt er dan? Christus. Christus met zijn bloed. En hij geeft hier het pand, dat is de Heilige Geest. En straks dan juicht u boven. Dan bent u altijd en voor eeuwig boven. Dat pand verzekert mij, dat is de Heilige Geest in mijn hart, dat ik boven ben. Nou ja, je krijgt een maandloon, maar in het maandloon, dan moet je toch je gezin onderhouden. De baas die geeft die dan genoeg om uw gezin te onderhouden. Dat is een vooruitbetaling. Want aan het eind van de maand, dan krijgt u alles. Maar in het begin dan, ja, in het half in de maand, dan krijgt u een voorschot. En in dat voorschot, dan kunt u met uw gezin van leven. Maar aan het eind van de maand krijgt u alles. Dus hier krijgen we het voorschot. Hier krijgen we het voorschot en in de hemel krijgen we alles. En de Heer verzekert u daarvan dat u in de hemel zal zijn. U drijft handel en in de handel wordt steeds het ware naar verzekering gevraagd. ja, vroeger ging het nog wel eens een beetje gemoedelijk. En dan konden we nog eens afspraken maken. Waarvan je dus kon denken dat degene die betalen moest, dat het ook betaalt. Maar tegenwoordig, ja, je hoeft niks meer op te laten schrijven in de winkel, hoor. Want ze worden van alle kanten bedrogen. Van alle kanten door dieven bedrogen. Nou, ja, zo is het nou ook wel met de zaligheid. Van alle kanten bedrogen. En mensen denken, gaan naar de hemel toe. En er is niet betaald. Er is niet van de zonde voldoening gegeven. Iedereen gaat naar de hemel. Aan alle kanten bedrogen. En die met zo'n bekering en zo'n bekering. Maar het is niet de bekering van God. Van alle kanten bedrogen. Maar de Heilige Geest bedriegt je niet. Wanneer ik dan kijk, dan krijgen wij dus dan de verklaring van God die dan mij toebereidt met het gift van God, de Heilige Geest in het hart te geven, dat ik een kind van God ben. En dan zegt hij dan ook dan aan het eind dan van wat hij mij wil zeggen, dat ik een erfgenaam van het eeuwige leven, de zaligheid ben. Dan zegt hij dus dan, dat wij zeker daarboven in de hemel, wees wel getroost, wees wel bij de moed, want u zal er zijn, ondanks alle strijd. De zaligheid is de uwe. Hij heeft uw hart wederbaard. Hij overtuigt u van zonde in het toebereidende werk. Maar in de genade van de Heer Jezus Christus zegt hij, het is toebereid in hem. En u hebt de vergeving van uw zonde in het hart gekregen. En met het teken van het bloed en de geest en het water waardoor u wedergeboren bent. En hij zegt dan in die tijd dat u nog in het leven bent, dat u uw leven vernieuwt. Uw leven vernieuwt niet, dat doet de duivel. En die vernieuwt je leven, die helse geest. Maar God geest, die vernieuwt je leven. Dat is een verschil. Dat je vernieuwd wordt, dat zie je wel. Dat heb ik zelf al aan de lijve gezien. Toen ik daar zelf als jongen daar ook in die drugstenten kwam. En echt, je wordt vernieuwd. Je gaat er aan kapot. Dat is de duivel die het te doen. Maar als ik dan zeg, kijk, daar is dat God door zijn geest het hart en leven vernieuwd. Dan word je vernieuwd. In Gods tent, in Gods tent, in Gods huis, in onder het woord, daar word je leven vernieuwd. En in een drugstent en in voetbalstadions en al die dingen, daar word je leven vernieuwd. En daar heb je niet voor open, zou ik eigenlijk zeggen. Nee, God heb je er niet voor over. Dat je dan steeds meer op de duivel gaat lijken. Je ziet het eigenlijk dan wel aan die shirts en aan je bewegingen en aan je praten en aan je vloeken en aan je spotten en over je lustzond, over seks, ik weet allemaal niet meer. Je ziet het wel dat je steeds meer de duivel dient. Maar als je op God lijkt, op hem lijkt, en dan zie je wel dat je steeds meer van Christus houdt en liefde. En dat je al die dingen gaat haten en vlieten en vluchten. En dat je van hart en leven toch daar wordt vernieuwd. Nou, dan kan de gemeenteraad, die kan zoveel vergaderingen beleggen als die maar wil. En dan kan die de regenboogvlag hijsen en proberen tot een eensgezindheid te komen. Maar dat gaat gewoon niet. En je kunt dan niet zo met een praatje met maatschappelijke werk dit aan de kant krijgen. En je kunt niet praten met over de zonde en welke zonde niet en zonde wel. Heen uit de zonde. Alleen Christus en zijn gerechtigheid. En daar bent u verzekerd in. Daar schittert de kerk in. Ja, ik heb van de week weer zo'n mail. We hebben met de jeugd, met over de jeugd praten. Ach, de jeugd, je moet Christus zoeken. En je moet je eigen verliezen. En je moet het opgeven in die zonde. En je moet overwonnen door de liefde worden. En je moet zijn weg gaan. Jeugd toch, zoek toch ten Heere. Als dat iedereen deed, de regering ook, dan hoefden we niet zo bang te wezen. Dan hoefden we niet zo bang te wezen wanneer dan in al die gespreksvormen dan gaat. Hoe ver dat de mens kan gaan om hier met de zonde te leven. Nee, zeker niet. Alleen bij Christus en het andere gaat voorbij. En met haast staat God te komen. Je werkt aan je ondergang als je toetel aan dit toetlaat. Maar hier, door die nieuwe geboorte uit God, in die vernieuwing, dan heb je een goede toekomst. Hij wederbaart en vernieuwd. Nou ja, hoeveel valt hier nog van te zeggen? Nou ja, het laatste wat ik wilde zeggen, dat kun je smaken. Daar kun je proeven. Daar kun je bevinden. Ja, de Heilige Geest. Hij laat je niet in de steek. God laat je niet in de steek. Laat zijn werk niet varen, dat wil ik het zomaar even samenvattend zeggen. Geef het nooit op, Christus. Als hij eraan begint te werken, dan moet je niet rekenen dat hij niet kan voltooien. Hij bereidt toe en voltooit het ook. Dat gebouw komt af. Ik weet niet of u aanbetaling hebt. Je moet straks gaven geven om dat gebouw te voltooien. Anders gaat het feest niet door. En u moet er je toestemming aan geven. Anders kan het niet. Maar hij gaat het mij niet vragen hoor. Of het door kan gaan. Het gaat gewoon door met zijn kerk. En hij zei niet nou wordt het mij te machtig hoor. De wereld is zo slecht. Die is zo verschrikkelijk slecht. Dat is niet te zeggen hoe slecht dat die wereld is. Nou, dan stop ik er maar mee. Nee hoor, geen zins. Hij gaat gewoon door. En de Heilige Geest, wanneer die eerder te zijn, hij gaat er nooit meer uit. Hij begint er te werken en hij woont daar. Hij zegt niet, nou heb je dat gedaan. David was er wel bang voor hoor. Neem uw Heilige Geest niet bang voor me. Want dan ga je dan echt bang voor wezen dat de Heilige Geest er niet is. Maar vrees niet hoor, wees niet al te benauwd. Hij gaat nooit weg. Hij laat je niet in steek hoor. Trouwens, dat hebben wij gedaan. Al heb je het nou nog zo moeilijk. En dan vind je zo weinig vertroosters. En dan laten al de mensen je links liggen. En dan ga je door afschot door de wereld heen. Voor God niet hoor. Voor God niet. Hij zegt niet, nou ja, je komt uit de laagste klasse van de regionen ter wereld. Zwervers dat je bent. Tollenaar, je hebt je leven verzonderd. Je bent zo bezig geweest in de zonde. Ik heb er zo'n afschuw van. Ik wil jou niet meer. Zul je niet vinden hoor. Maar wel in het bloed. Wel het bloed hoor, zonder bloed gaat dat niet. Je moet niet denken dat je er zomaar overheen kan stappen. Dat moet je niet doen. Dat doet God ook niet. Die gaat niet aan je schuld voorbij. Maar dat bloed, dat wil die zien. Anders gaat de engel niet voorbij, die engel des verderfs. Nou goed, je snapt er wel dat het erg bemoedigend is. Nou, dat wil de apostel ook doen. Dat staat ook in het volgende vers. En nou goed, dat hoef ik dan ook niet helemaal te noemen. Maar als je gaat noemen, dan verwonder je gewoon over God. Wat hebben we toch met een goede God te doen, hè? Oh, wat een liefde legt hij toch aan de dag. Wat een waarheid legt hij toch in het midden. Daar raak je niet op uitgewonderd. Hè? Daar kun je niet mee klaarkomen. Daar heb je nou de eeuwigheid straks de Heer voor te danken. En wees er zeker van dat u dat gaat doen. Maar dan moet je wel dat onderpand hebben tot troost. En de strijd is er ook, maar dan troost je daarmee. Amen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn moed, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, Psalm 27, het laatste vers. Tracht dan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.